Schriftlezing gemeente vindt u in het Oude Testament, Genesis 34 en vanuit Hebreeën 12, de versen 5 tot 13 en Lucas 2, de versen 25 tot en met 31. Genesis 34 en daarvan de eerste 28 versen. We lezen in dat woord van de Heer deze dingen. En Dina, de dochter van Lea, die zij Jacob gebaard had, ging uit om de dochters van dat land te bezien. Sichem nu, de zoon van Hemor, de Hiviet, de landvorst zag haar en hij nam ze en lag bij haar en verkrachtte haar. En zijn ziel kleefde aan Dina, Jacobs dochter. En hij had de jonge dochter lief en sprak naar het hart van de jonge dochter. Sichem sprak ook tot zijn vader Hemor, zeggende, neem mij deze dochter tot een vrouw. Toen Jacob hoorde dat hij zijn dochter Dina verontreinigd had, zo waren zijn zonen met het vee in het veld en Jacob zweeg totdat zij kwamen. En Hemor, de vader van Sichem, ging uit tot Jacob om met hem te spreken. En de zonen van Jacob kwamen van het veld. Als zij dit hoorden en het smartte deze mannen en zij ontstaken zeer omdat hij dwaasheid in Israël gedaan had, Jacobs dochter beslapende, het welk al zo niet zou gedaan worden, toen sprak Hemor met hen zeggende, mijn zoon Sichem ziel is verliefd op uw dochter, geef hem haar toch tot een vrouw en verzwager u met ons, geef ons uw dochters en neem voor u onze dochters en woon met ons en het land zal voor uw aangezicht zijn. Woon en handel daarin en stel u tot bezitters daarin. En Sichem zeide tot haar vader en tot haar broeders, laat mij genade vinden in uw ogen en wat gij tot mij zeggen zult zal ik geven. Vergroot zeer over mij de bruidschat en het geschenk en ik zal geven, gelijk als gij tot mij zult zeggen, geef mij slechts de jonge dochter tot een vrouw. Toen antwoordde Jacob's zonen aan Sichem en Hemor zijn vader bedriegelijk. En spraken overmits dat hij Dina hun zuster verontreinigd had. En ze zeiden tot hem, wij zullen deze zaak niet kunnen doen, dat wij onze zuster aan een man geven zouden die de voorhuid heeft, want dat waren ons een schande. Doch hierin zullen wij u te willen zijn, zo gij wordt gelijk als wij, dat onder u besneden worden al wat mannelijk is. Dan zullen wij u onze dochters geven en uw dochters zullen wij tot ons nemen en wij zullen met u wonen en wij zullen tot een volk zijn. Maar zo gij naar ons niet zult horen om besneden te worden, zo zullen wij onze dochter nemen en wegtrekken. En hun woorden waren goed in de ogen van Hemor en in de ogen van Sichem, Hemors zoon. En de jongeling vertoogde niet deze zaak te doen, want hij had lust in de dochter van Jacob en hij was geëerd boven al zijn vaders huis. Zo kwam Hemor en Sichem zijn zoon tot hunner stadspoort en ze spraken tot de mannen van hun stad zeggende, deze mannen zijn vreedzaam met ons, daarom laat hen in dit land wonen en daarin handelen en het land, ziet het is wijd van begrip voor hun aangezicht zijn, wij zullen ons hun dochters tot vrouwen nemen en wij zullen onze dochters aan hen geven. Doch hierin zullen deze mannen ons te willen zijn, dat zij met ons wonen om tot een volk te zijn, als al wat mannelijk is onder ons besneden wordt, gelijk als zij besneden zijn, hun vee en hun bezitting en al hun beesten zullen die niet onze zijn, alleen laat ons hun te willen zijn en zij zullen met ons wonen. En zij hoorden naar Hemor en naar Sichem zijn zoon, allen die te zijner stadspoort uitgingen. En ze werden besneden, al wat mannelijk was, allen die te zijner stadspoort uitgingen. En het geschiedde op de derde dag, toen zij in de smart waren, zo namen de twee zonen van Jacob, Simeon en Levi, broeders van Dina, een iegelijk zijn zwaard en kwamen stoutelijk in de stad en doden al wat mannelijk is. Ze sloegen ook Hemor en zijn zoon Sichem dood met de scherpte van het zwaard. En zij namen Dina uit Sichems huis en gingen vandaar. Tot zover. En uit Lucas 2, versen 25 tot 31... Lucas 2 vanaf vers 25 tot 31. En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezende, verwachtende de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En in hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En als de ouders het kindeke Jezus inbrachten om naar de gewoonte van de wet met hem te doen, zo nam hij het zelf in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volkeren. En het laatste gedeelte vindt u in Hebreeën 12, de versen 5 tot 13, Hebreeën 12, de versen 5 tot 13, deze woorden: en gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt: mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heren, en bezwijk niet als gij van hem bestraft wordt. Want dien de Heere lief heeft, kastijdt hij, en hij geeselt een iegelijk zoon die hij aanneemt. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Want wat zoon is er die de vader niet kastijdt? Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden en niet zonen. Voorts, we hebben de vaders onzes vlees wel tot kastijders gehad, en wij ontzagen hem. Zullen wij dan niet veel meer de vader der geesten onderworpen zijn en leven? Want genen hebben ons wel voor een korte tijd, nadat het een goed dacht, gekastijd. Maar deze kastijd ons tot nut, opdat wij zijner heiligheid zouden deelachtig worden. En alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid aan degenen die door dezelfde geoefend zijn. Daarom richt weder op de trage handen en de slappe knieën, en maak rechte paden voor uw voeten, opdat het geen kreupel is, niet verdraaid worden, maar dat het veel meer genezen wordt. Hier eindigt de schriftlezing. De tekst vindt u in Genesis 49, de versen 5 tot 7. Genesis 49, de versen 5 tot en met 7. Dan lezen we het woord van onze tekst al dus: Simeon en Levi zijn gebroeders. Hun handelingen zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad. Mijn eer worden niet verenigd met hun vergadering. Want in hun toorn hebben ze de mannen doodgeslagen, en in hun moedwil hebben ze de ossen weggerukt. Vervloekt zij hun toorn, want hij is heftig, en hun verbolgenheid, want zij is hard. Ik zal hen verdelen onder Jacob, en zal hen verstrooien onder Israël. Tot zover. Gemeente des Heren, vorige week zondagmiddag hebben we een ogenblik stil mogen staan in de prediking bij de zegen van de kant van de stervende Jacob, die daarin geleid mocht worden door de bijzondere leiding van de Heilige Geest, aan het adres van twee zonen van Jozef met de namen Manasse en Efraïm. Maar gelet op de verdere openbaring in de schrift mogen we zeggen dat niet alleen de zonen van Jozef gezegend zijn, althans twee van hen, maar dat Jacob ook de 12 zonen, zijn eigen kinderen, één voor één heeft gezegend. En we willen in deze vakantieperiode daar een aantal keren bij stilstaan, omdat in die zegen die de Heere uit laat spreken aan het adres van de zonen van Jacob uiteindelijk ook een boodschap doorklinkt aan het adres van de kerk. En daarin toch ook we bepaald worden bij de geboortegeschiedenis en bij de voortgang van de kerk van de Heere Jezus, die eenmaal de nieuwe hemel en de nieuwe aarde mag zal gaan bewonen. Misschien dat vanmorgen iemand zal denken, slaat u er dan niet eentje over, omdat de oudste toch de naam Ruben draagt en aan Simeon en Levi vooraf gaat. En dan zeg ik, gemeente, dat is waar, we hebben daar de vorige week al een klein beetje bij stilgestaan. Bij tijd en gezondheid hopen we daar nog wel een keertje op terug te komen. En dat kan ook omdat de kinderen uiteindelijk niet allemaal naar leeftijd gezegend worden. Vanmorgen willen we in zonderheid stilstaan bij de zegen van de kant van Jacob aan het adres van Levi, zijn tweede zoon. We kunnen het ons gemeente denk ik heel goed voorstellen dat het dood en doodstil geworden is in die sterfkamer van Jacob.
Als gebleken is dat Ruben, de oudste zoon van de kant van de Heere, niet het eerstgeboorterecht en ook niet de eerstgeboorte zegen, die een dubbele zegen is voor de oudste, heeft ontvangen, maar dat hem dat alles wordt ontnomen. En de kinderen, ze zullen gedacht hebben, hoe is dat toch mogelijk? En wie had dat toch allemaal verwacht, dat dit aan Ruben voorbij zou gaan? En als dan Jacob de naam van Simeon, de tweede zoon, noemt, die samen met zijn broeder Levi naar voren moet komen om een zegen te ontvangen van de stervende Jacob, dan zie je het als het ware in de gedachten van die andere zonen spoken. Zou hij het dan zijn, de tweede zoon, die de eerstgeboorte zegen en het eerstgeboorterecht dat zo rijk is, zal overnemen van Ruben? En dat is ten diepste natuurlijk ook helemaal niet vreemd gedacht, gemeente, want dat zijn we meer tegengekomen in de geschiedenissen van Israël. Abraham uiteindelijk heeft de eerstgeboortezegen ook niet aan zijn oudste zoon Ismaël gegeven, maar aan de jongste, Isaac. En in het leven van Jozef is dat nog niet zo lang geleden ook weer duidelijk geworden. Niet de oudste Manasse, maar de jongste Ephraim ontvangt de grootste zegen. En ook het leven van vader Jacob zelf, ze hebben dat in den treuren gehoord bij de overleveringen van de geschiedenissen, maakt dat duidelijk. Niet Esau de oudste, maar Jacob de jongste ontvangt de grootste zegen. En daarom is het ook helemaal niet vreemd dat die jongens gedacht zullen hebben, als Ruben het niet is, zal het dan Simeon zijn, de tweede zoon. Bovendien, gemeente, en dat mogen we misschien daar ook wel bij zeggen vanmorgen, uiteindelijk is die naam Simeon ook een bijzondere naam, want die naam betekent verhoring. En jongens en meisjes in de kerk, dat vind je natuurlijk een beetje wonderlijk als dat gezegd wordt. Hoe heet je? Mijn naam is Verhoring. Maar dat kwam wel meer voor in het leven van het oosten. In de naam van kinderen een boodschap doorgeven. En dat was ook zeker in het leven van Simeon het geval. Want zijn moeder Levi, die heeft het met de geboorte van haar tweede zoon met de ogen in de richting van Rachel willen zeggen. Zie het wel, Rachel, mijn gebed is verhoord. God geeft mij wel de kinderzegen en jou niet. Al mag jij je dan verheugen in de liefde van Jacob, je man, die ik ook zo graag zou willen liefhebben in wederzijdse richting. De Heere staat aan mijn kant, Rachel. Ik ben een kind van hem, want hij verhoort mij op mijn gebed. Dat is natuurlijk helemaal verkeerd wat Lea toen gedaan heeft, om met het woord van God in de hand een ander te schande te maken. Zoals het ook vandaag de dag verkeerd is, gemeente, als een dienaar van het woord de preekstoel gaat gebruiken om er een steekstoel van te maken, wat hij in de week aan de mensen recht in het gezicht niet kwijt kan raken. Zoals het ook een zonde is als ambtsdragers op huisbezoek in een moeilijk gesprek eigenlijk de koe niet bij de horens durven te vatten en de zaken niet aan de orde durven te stellen en het dan vervolgens maar in het slotgebed doen, als toch niemand iets terug kan zeggen. Het is natuurlijk helemaal verkeerd, gemeente, om de Bijbel en de woorden van de Bijbel te gebruiken, ook in de opvoeding van je kinderen, als een middel om te zeggen, zie het wel, ik heb gelijk en jij lekker niet. Zoals Lea handelde met Rachel in de geboorte van Levi, ik heb verhoring ontvangen, dat is niet goed. Nou, daar staat Simeon dan, voor zijn vader Jacob. Samen met zijn andere broer Levi, die ook van Lea is, over wie we vanmiddag vanuit dezelfde tekst zullen nadenken, omdat de boodschap anders te vol zal worden. Als Jacob straks zal zeggen, Simeon en Levi, dat zijn gebroeders, dan wil Jacob met die uitdrukking als het ware naar buiten brengen, Simeon en Levi, dat zijn altijd al in het gezin geweest. Twee handen op één buik. Als je Simeon kwijt was en gevonden had, dan had je Levi ook. En als Levi ergens liep te sjaggeren, dan kon je er zeker van zijn dat Simeon ook in zijn buurt was. Jacob heeft dat gezeten voor zijn ouderlijke tent vaak genoeg gezien. Simeon en Levi, ze zijn altijd bij elkaar. Vandaar ook dat Jacob zegt, Simeon en Levi zijn gebroeders. En het zijn kinderen van Lea, zei ik zojuist al. En dat betekent dan ook dat de jaloezie en dat de drift in het hart en karakter van Lea, omdat zij niet de liefde van Jacob kreeg en haar zuster wel, uiteindelijk ook op een belangrijke manier met de opvoeding is meegegeven en zo die jongens ook met de paplepel is ingegoten. Zodat je ook kunt zeggen, en dat hopen we wel te zien, als die jongens straks groot geworden zijn, dan lijken ze in tal van opzichten op de frustraties van hun eigen moeder. En dat doet mij dan ook vanmorgen zeggen, gemeente tussen twee haakjes, hoe belangrijk het is hoe je als vader en moeder je kinderen opvoedt. Als wij de neiging hebben om in de opvoeding onze eigen karakterfouten en gebreken en frustraties over te brengen op onze kinderen, dan kunt u er zeker van zijn dat als ze ouder worden, je daar ook van zult oogsten, soms tot tranen en schreiens toe. Maar goed, Simeon is volwassen geworden. En hij staat gereed om de zegen van zijn stervende vader Jacob in ontvangst te nemen. Wat zal Jacob zeggen, gebeend? Nou, als Jacob zijn mond mag opendoen, geleid door de Heilige Geest, dan valt het allemaal niet mee wat tegen Simeon gezegd wordt, maar dan valt het bijzonder tegen. Want op het moment als in dat donker Jacob zijn tweede zoon Simeon ziet staan, dan vloekt hij hem. Hij zegt, vervloekt zij hun toorn, want die is heftig. En hun verbolgenheid, want die is hard. En als we ons afvragen vanmorgen hoe dat nou kan, dat Jacob niet zegent, maar vloekt. Dan moeten we elkaar maar voorhouden, gemeente, dat op het moment dat Jacob die grote Simeon en Levi voor zijn bed ziet staan, hij als het ware ineens een oude, zwarte, donkere bladzijde uit zijn eigen levensboek op ziet vallen. Dan herinnert Jacob het zich weer. Simeon, dat is geweest een moordenaar. De beul van Sichem, die jongen die mij te schande heeft gezet door onschuldig bloed te vergieten en waar hij zoveel verschrikkelijk verdriet van heeft gehad. O, zeker, dat is waar. Simeon is niet de enige die gedood en gemoord heeft. Levi heeft geholpen. Maar gelet op het feit, gemeente, dat straks Jozef, als de broers bij hem komen, Simeon en niet Levi gevangen houdt. En gelet op het feit dat Ruben, Simeon naar Ruben de oudste is geweest, mag je er rustig van uitgaan dat Simeon, ook al deed Levi mee, de grote architect is geweest van de brute moord op Sichem. Als Simeon zei, Levi, zullen we dat doen? Dan zei Levi, dat is goed, Simeon. En als Simeon zei, zullen we dat laten? Dan was Levi het altijd met hem eens. Jacob vloekt Simeon vanwege de massamoord van Sichem. En als we ons afvragen wat dat dan allemaal geweest moet zijn, dan mag ik u misschien wel even meenemen naar de eerste schriftlezing uit Genesis 34. En we hebben gezien daarin dat Jacob na een lange periode van vreemdelingschap in de tenten van Laban en die wonderlijke worsteling bij Peniel uiteindelijk weer is aangekomen in het beloofde land Kanaan en dat Jacob dan aankomt in de omgeving van Sichem. En dat hij die plaats Sichem, althans de omgeving daarvan, uitkiest om zijn tenten op te slaan en om daar een poosje te blijven wonen vanwege het feit dat de weidegronden voor zijn schapen en voor zijn kamelen bijzonder geschikt zijn en dat hij op die manier ook de kans krijgt, nu hij weer in het nieuwe land komt wonen, om zijn bedrijf economisch en financieel gezien uit te gaan bouwen. En de jongens van Jacob, die dan inmiddels al wat ouder geworden zijn, hebben ook helemaal geen moeite met dat plan van vader Jacob. Ze zijn dat zwerven en dat trekken van de ene naar de andere plaats uiteindelijk ook wel wat moe. En het is fijn als je je bedrijf vlak bij je tent mag hebben. Jacob is helemaal in haar nopjes met het plan om in de buurt van de heidense stad Sichem te gaan wonen. Uiteindelijk had zij immers ook niet zoveel als enig meisje tussen al die ruwe jongens die alleen maar over schapen en over het bedrijf konden praten. Ze had ook in de afgelopen jaren geen kans gekregen om met andere leeftijdgenootjes om te gaan en met andere meisjes te praten over die dingen die meisjes geweldig belangrijk vinden. En als dan Jacob en zijn gezin de tenten hebben opgeslagen vlak in de buurt van Sichem, dan duurt het niet zo lang of de zaterdagavond als het ware breekt aan dat Dina gaat stappen over de boulevard van Sichem. Ze heeft natuurlijk tegen haar vader gezegd dat ze een vriendinnetje ging zoeken om met dat meisje eventueel contacten te kunnen leggen en samen met elkaar de tijd door te kunnen brengen om te kijken hoe de mode is in Sichem en hoe de meisjes daar zich gedroegen. Maar het is al zo vaak zo, gemeente, Dina die ging dan om te kijken naar de meisjes. Maar ze kwam een jongen tegen en ze komt met een jongen thuis. En dat wordt een romance. En die romance, dat wordt een relatie. En die relatie loopt uit de hand. En op een gegeven ogenblik moet het hoge woord eruit komen dat Dina zwanger is geworden. En ja, wat doe je dan als vader en moeder als je die boodschap van een van je kinderen thuis krijgt? Dan helpt er geen lieve moeder meer aan, gemeente. Dan moet er gepraat worden. En dat gebeurt dan ook en dan valt het gelukkig allemaal wel wat mee met die familie met wie Dina in contact is gekomen. De vorst van Sichem, de zoon Hemor, met wie ze wil trouwen. Dat blijken hele aardige, hele nette mensen te zijn. En ze zijn ook heus wel bereid om met de familie mee, om de goede verhoudingen wil, naar de kerk te gaan. En als dan vader Jacob en de zonen op tafel leggen, ja, maar dat is niet genoeg. Je moet niet alleen maar met onze zuster en dochter mee naar de kerk, maar je moet je ook laten besnijden, zeg maar laten dopen, om er helemaal bij te horen. Ach, dan hebben die mensen van Sichem daar helemaal geen moeite mee. Als ze daar de familie een plezier mee kunnen doen, dan willen ze graag gaan meewerken. En zo gebeurt het dan ook allemaal. Maar dan, gemeente, als al die mannen van Sichem na 3 dagen met ziekte en koorts vanwege de besnijdenis, een pijnlijke operatie die dat met zich meebrengt, op bed liggen te bibberen, komen daar op een goede dag de 2 jongens van Jacob het stadje Sichem binnen, Simeon en Levi, en ze trekken hun zwaard en ze doden de Sichemieten en ze roven hun vrouwen en ze nemen het goed mee van de stad en wat ze niet gebruiken kunnen, dat maken ze onklaar. De runderen die ze niet hebben kunnen, daar snijden ze de Achilleshielen van door, zodat ze op de grond vallen en sterven zullen van de dorst. En zo wordt in 1 keer duidelijk. Het waren vrome praatjes van die zonen van Jacob. Je moet gedoopt worden, anders kan het feest niet doorgaan. Het was een list om uiteindelijk die Sichemieten te grazen te nemen en hun krachten en weerstand weg te nemen. Nou, gemeente, dat is Simeon. De massamoordenaar niet van Parijs, maar van Sichem. Een rover en een piraat van het ergste en laagste allooi. En dat moeten we vanmorgen nou zeggen, gemeente, van iemand die nota bene de stamvader geweest is van de kerk van de Heere. Want dat is Simeon, een stamvader in de kerk. Maar, en dat is eerlijk vanmorgen, we mogen niet alleen maar beschuldigend wijzen in de richting van Simeon en van Levi in mindere mate. Ook Jacob zelf is schuldig aan deze dingen. Want wat had Jacob jaren geleden in die wonderlijke nacht, toen die openbaring van God via die ladder tot hem kwam en waarin de Heere hem beloofde te zullen sterken en te bewaren voor de toorn van Esau en hem beloofde te zullen geven de zegen van het beloofde land. Toen had Jacob beloofd: Heere, als u dat allemaal zult vervullen in mijn leven, dan kom ik in Israël wonen bij Bethel en daar zal ik u dienen. En de Heere die vervult die beloften. En Jacob komt het beloofde land binnen. En wat doet Jacob dan? Dan gaat hij niet wonen in Bethel. Maar dan gaat hij een poosje wonen in Sichem. En dan zegt hij tegen zichzelf. Ik heb het de Heere wel beloofd. Maar de Heere die moet nog maar eventjes wachten. Want ik moet mijn bedrijf opbouwen. En ik heb de economische toestand tegen. En ik heb een groot gezin waar ik voor zorgen moet. Dat komt allemaal straks wel eens een keertje. En toen heeft Jacob tegen zichzelf gezegd. Goed, dat is waar. We wonen wel in een heidense omgeving. In de buurt van een heidense stad. Waar allerlei gevaren aan verbonden zitten. Maar ach, daar moeten die jongens van mij toch tegen kunnen. Ik heb ze toch vrezend opgevoed en als een goede school en als een goede plaats en als een goede kerk er de oorzaak van moet zijn dat de kinderen staande blijven in deze wereld, dan is het ook niet best. We wagen het er gewoon op, uiteindelijk vanwege de cent. En kijk gemeente, zo zet Jacob vanwege zijn carrièreplanning zijn kinderen aan het begin van de weg van de ondergang. En kijk gemeente, dan is het ook geen wonder meer als de kinderen vervolgens die weg ook helemaal gaan bewandelen. En als Dina straks valt, dan kan Jacob niet anders zeggen. Het is ook mijn eigen schuld. Ik heb ze zelf op die weg gebracht uiteindelijk. Doordat ik me daar wilde settelen. En niet wilde gaan naar Bethel, wat ik de Heere beloofd had. Tussen haakjes gemeente. Is dat ook niet geweldig actueel voor de tijd waarin wij leven? Dan komt het ook in onze dagen niet voor, gemeente, dat onze kinderen de neiging hebben om voor te wandelen op een weg waar wij ze de eerste stappen op hebben laten zetten, zodat je vanmorgen zeggen moet, lieve ouders in de kerk, de weg waarop u nou wandelt, is dat nou inderdaad een weg waarvan je mag zeggen, ik wilde dat mijn kinderen daarop ook zouden wandelen? Is dat nou inderdaad de weg van Bethel waarop u het zoekt? Of bent u misschien een vader en een moeder die nog helemaal aan het begin van de opvoeding staat omdat de kinderen klein zijn? Die uiteindelijk, al is het allemaal in het nette en in het keurige en in het fatsoenlijke, uiteindelijk heel goed weten de weg van Sichem en zeggen eigenlijk vind ik dat best. Nou, dan kunt u hier vanmorgen zien, lieve ouders, wat u straks van uw kleine kinderen die nu nog zo lief zijn, kunt verwachten. Ze gaan op die weg door, net als Dina, totdat het straks te laat is. En dan moet ik ter verontschuldiging van Simeon ook nog even wijzen op Dina, gemeente. Dina die zo nodig de meisjes van de wereld moest gaan bekijken om te zien hoe die nu gekleed waren en welke liedjes die nu zongen en welke interesses die nu hadden en welke dingen die nu gebruikten om mee bezig te zijn. Het is geen wonder, gemeente, dat we de naam van Dina niet één keer meer in de hele dikke Bijbel tegenkomen. Want in het leven van Dina wordt zo heel erg duidelijk gemeend. En ik zeg dat ook aan het adres van de jonge mensen. Wie het in de wereld zoekt en wie het met de wereld waagt, die komt voor eeuwig om. Want Dina is niet een inwoonster van het nieuwe Jeruzalem. Nou gemeente, als we zo die hele geschiedenis van Genesis 34 een klein beetje op een rijtje gezet hebben, dan zou ik willen zeggen vanmorgen gemeente, de enige van wie je in heel dat hoofdstuk iets goeds kunt zeggen, dat is Simeon samen met Levi. Want wat daar in Sichem is gebeurd, dat een jongen van de wereld een meisje van de kerk heeft ontheiligd en probeert mee te nemen in de sfeer van de wereld. Daar is Simeon en Levi vertoornd over. En dat is goed gebeend. En dat wil de Heere ook. De Heere die wil geen volk hier op aarde dat zo tolerant is dat het alle zonden van de wereld maar goed praat om uiteindelijk in een goed blaadje van de wereld te blijven en te zijn. Maar de Heere die wil een volk op deze aarde, gemeente, dat naast en in die liefde duidelijk uit laat komen dat het de zonde haat. En dat het de zonde zonde noemt en er tegen strijdt en ervoor ontvlucht en er niet mee kan leven. Want zo is de Heere ook. In al zijn liefde en in al zijn barmhartigheid. Hij haat de zonde. En hij toornt erover. Op precies dezelfde wijze als de Heere Jezus dat eenmaal gedaan heeft op het tempelplein met die geldwisselaars. Het is goed dat Simeon boos is over deze zonde. Want als je nagaat hoe ze daar in Sichem met Dina gehandeld hebben, dan kun je dat niet goed vinden. Je kunt het niet goed vinden dat ze straks met een heiden gaat trouwen en zich met het heidendom gaat vermengen. Dat heeft de Heere tot op de dag van vandaag uitdrukkelijk verboden. Zijn volk moet een afgezonderd volk zijn en daar hoort de wereld niet bij. Kun jij vanmorgen Simeon ook bijvallen? Zeg ik nou ook vanmorgen met een gedoopt voorhoofd, samenwonen is zonde? Durf je het vandaag de dag dwars tegen de mentaliteit van dit leven in nog te zeggen, homoseksualiteit is zonde? Durven wij het als levende kerk vandaag de dag tegen de geest van de tijd in nog te zeggen, dat niet alle methodieken en gebruiken ten aanzien van het voortbrengen van leven en beëindigen van leven geoorloofd zijn, zeggen we het nog, het is zonde. Maar gemeente, die Simeon die vergeet één ding. En dat is meteen ook de reden waarom hij door Jacob gevloekt wordt. Hij vergeet dat als je toornig wordt over de zonde, de zonde zelf zo heel erg dicht aan je eigen hart komt te liggen. Want dan moet ik er vanmorgen maar even bij zeggen. Die Simeon, dat is een driftige jongen. En er hoeft maar iets te gebeuren en dan komt de drift bij hem naar boven. En daar kan hij zich niet tegen verdedigen. En dan is het net alsof hij een zwarte waas voor zijn ogen krijgt. En dan weet hij niet meer wat hij doet en dan pakt hij wat hij pakken kan. En dan slaat hij er bovenop, net zolang totdat zijn drift is ontleed. Dat is Simeon. Hij toornt over de zonde. En dat is goed. Maar hij vergeet, gemeente, dat de Heere gezegd heeft, mij komt de wrake toe. Simeon neemt het zwaard van de wraak uit de handen van de Heere en hij slaat er zelf op los. En weet u, gemeente, als driftige mensen als Simeon de Heere niet laten, maar er maar op losslaan, dan komen daar ongelukken van. Want dan maken ze zo geweldig veel kapot in hun driftig handelen naar hun omgeving toe. Want als de Heere zelf later Sichem en de omgeving van Sichem niet in toon houden, dan had de wereld van die dagen Jacob in zijn tentel opgezocht. En dan hadden ze gezegd, wat jullie kunnen, dat kunnen wij ook, alleen nog veel erger. En dan hadden ze de hele stam van Jacob doodgemaakt. En dan was de kerk en het voortbestaan van de kerk in één keer van de baan geweest. En dan zou Simeon een blokkade vormen, ook al bedoelt hij het goed, door zijn manier van handelen voor de kerk. Dat Simeon strijdt tegen de zonde, dat is goed, dat doet Ruben niet, dat is een slappe jongen, die vindt alles goed, die denkt als ik het maar goed heb, de rest moet het maar weten. En dan lijkt dat tolerant, ik vind alles goed, ieder het zijne. Maar Simeon die strijdt tegen de zon. Maar de wapens die hij gebruikt van drift en fanatisme zijn verkeerd. En misschien mag ik er dat vanmorgen ook nog wel bij zeggen, gemeente. Weet u wat nou in de praktijk van het leven altijd weer het tragische is bij driftmensen? De zonden over een ander waar ze zich geweldig boos over kunnen maken. Dat zijn vaak de zonden die ze later zelf in hun eigen leven ook doen. Simeon is er boos over dat zijn zuster zich vermengt met een heiden. Maar later in de woestijn lees ik dat dezezelfde Simeon ook is gaan trouwen met een Kanaanitische vrouw. En in de dagen van Bileam zijn het de inwoners van de stam van Simeon die zich vermengen met het heidendom. En zo Bileam gelegenheid kregen om invloed te krijgen op het volk. Nou, ik vraag het vanmorgen maar, gemeente, heel eerlijk. Is er misschien iets van dat driftige in Simeon wat u ook in uzelf hebt leren vinden? Kent u daar iets van misschien, van die drift? Die soms zo geweldig veel kapot kan maken in uw directe omgeving. Als u nou vanmorgen eens denkt aan uw eigen levensboek en er eens een bladzijde uit openslaat. Kom je nou in uw eigen levensboek ook niet, ja, niet van die woorden en gezegden tegen die u gedaan hebt naar een ander toe, waarmee u de ander zo geweldig veel pijn gedaan hebt? En verdriet. Komen er in uw en in jouw en in mijn leven
ook niet daden voor die we gedaan hebben, waarvan je moet zeggen, dat kan ik nou nooit meer goed doen. Want ik heb me laten leiden door mijn bloed. Als u nou vanmorgen iets van die drift terugvindt in uw eigen leven, op wie lijkt u dan? Lijkt u dan aan de ene kant op de Heer Jezus, die kon toornen over de zonde en die er een touwtje van maakte en ermee geeselde, maar die leed als hij gescholden werd en niet terugschold, maar het overgaf in de handen van hem die rechtvaardig oordeelt? Gaan we er zo mee om, gemeente? Of lijken we op Simeon, die in zijn drift uiteenspatte en zoveel kapot maakt? Dat is een ernstige vraag vanmorgen. Nou, weet u wat het is, gemeente? We kunnen ten aanzien van de drift en ten aanzien van de toornigheid wel eens een keertje zeggen, nou ja, je moet me maar nemen zoals ik ben. Ik ben nu eenmaal zo. Dat is mijn karakter. De mensen moeten het accepteren. En dan kun je het nog een beetje vromer maken, ook door te zeggen, een mens is nou eenmaal een zondaar. Maar dan zou ik toch willen zeggen vanmorgen, gemeente, wij kunnen het van onszelf wel accepteren. Maar weet u wie het niet accepteert? De Heer. De Heere die laat er zijn vloek over horen. En die zegt vanmorgen, broeders van Simeon, het driftige vlees zal het koninkrijk der hemelen niet beërven. En dan moet ik er nog wat bij zeggen. Want het gaat in onze tekst vooral over de geestelijke waarden, om die zuiver te houden in het leven van de kerk en van zijn volk. En als ik dan naar de zonde van Simeon kijk, dan zou ik willen zeggen, de zonde van Simeon, dat is de zonde van de onwederomgeboren mens in de kerk. Die opkomt voor de waarheid, maar strijdt met vleeselijke waard. Het is de zonde van de wederomgeboren mens in de kerk, die opkomt voor de waarheid. Maar dat doet in een verkeerde weg. En als u zegt, maak dat nou eens concreet, nou dan zou ik willen zeggen, dan denk ik aan een huisvader op zondagmorgen. De jongens zijn laat thuisgekomen en die staat onderaan de trap en die zegt, Jan, Kees, uit je bed komen, mee naar de kerk, je gaat allemaal mee. Niemand uitgezonden. En als je er niet uitkomt, dan kom ik je halen en dan breek ik je de been. En weet u wat vaak het geval is in het nageslacht van zulke vaders? Dan zeggen die jongens, als ze groot geworden zijn, mijn vader, fanatiek. Dit moest, dat moest, zo moest. We werden naar de kerk geslagen, dominee. Maar ik heb nog nooit iets gemerkt dat hij vrede vond in de dienst van de Heere en zo'n hartelijke vreugde. En kijk, dan maakt zo'n driftige vader iets kapot in het leven van zijn kinderen, wat je menselijke wijs nooit meer goed krijgt, als de liefde ontbreekt. Zonde van Simeon. Dat kom je in de kerk tegen bij mensen die willen doorgaan voor bekeerde mens. En die een heel scala hebben van normen en waarden. En die zeggen, Gods volk ziet er zo uit, ziet er zus uit en dit kan wel en dat kan niet. En als er dan een kind thuis komt en die zegt, ik heb de Heere nodig leren krijgen. Dat ze dan zeggen, jee, het is bij jou niks hoor. Want dit heb je niet en dat heb je niet. En zo op een harde manier, omdat ze de kerk zuiver willen houden, die tere plantjes stuk maken. De zonde van Simeon. Dat is die kerkmens die in de buurt woont en het duidelijk laat voelen naar zijn buren die nergens aan doen. Dat je er ver boven staat en dat je tenminste weet waarop aankomt. En dat dat mensen zijn die uiteindelijk maar door moeten gaan als brandhout voor de hel. En je laat ze het voelen ook, ik ben beter dan jij, want ik ben een kerkmens. En dan zeggen die buren, is dat de kerk? Moet je daar nou van verwachten? De zonde van Simeon, dat is dit gemeente dat op de kerkelijke vergaderingen en synoden van kerkverbanden onder de aanroeping van de naam des Heren gevochten, gestreden, met ellebogen gewerkt wordt om die naar voren te schuiven en die naar achteren. En als het dan lukt dan te zeggen, de Heren was met ons. Met alle scheuringen en verdelingen van de kerk ten spijt. Zodat de wereld in de journalistiek zegt, is dat nou de kerk? Ga je zo in de kerk met elkaar om? Nou dan hoeft het uiteindelijk voor mij niet. Gemeente, dat zijn de dingen die gebeuren in de kerk die niet goed te praten zijn. En we zien dat ook heel duidelijk in dat zevende vers gebeuren. Want dan lezen we dat de zonde van Simeon wordt vervloekt. En dat Simeon naar de teugels wordt gelegd. Want de Heere die zegt, ik zal hem verdelen onder Jacob en verstrooien onder Israël. Het is volkomen duidelijk wat de Heere daarmee bedoelt. Hij zegt, ik weet die drift van Simeon wel in de hand te houden en te krijgen. Ik zal hem kort houden en beteugen. En dat heeft in de praktijk niet alleen betekend dat Simeon het eerstgeboorterecht niet ontving, maar dat hij in de geschiedenis later rakenklappende verwerking krijgt. Want als de stammen van Israël voor het eerst geteld worden in de woestijn, is Simeon nog een van de grootste stammen, 59.000 manschap. Maar als een aantal jaren voor de tweede keer geteld worden, zijn er nog maar 22.000 over. En dat gaat maar door, en op een gegeven ogenblik is Simeon de kleinste stam in Israël. En als Mozes, als hij gaat sterven, de stammen zegent, dan noemt hij Simeon niet eens meer, zo klein is het. Het is verstrooid onder Israël. En als het volk dan het beloofde land binnentrekt en Jozua de erfenis geeft aan de 12 stammen, dan krijgt Simeon niet een land, maar een paar stadjes in het land. En dan zegt Jozua, het erfdeel van de kinderen van Simeon is onder het snoer van Juda, met andere woorden. Simeon die mag gaan inwonen bij zijn oudste broer Juda. En dan ook nog in de achterkamer, tegen de woestijn aan, op de grens van het Filistijnse land, in de meest onvruchtbare streek van Israël. Zo maakt de Heere een driftige Simeon klein. En wat kunnen we er nou uit leren, gemeente? We kunnen eruit leren, gemeente, dat we nooit goedkoop zonden. De Heere die straft de zon. En als hij het niet doet aan deze kant van het graf, dan doet hij het aan de andere kant voor zijn rechterstoel. En daar spaart hij het vlees niet bij. Dat is een boodschap die we heel hard nodig hebben in onze dagen, gemeend. Nee, niet om bang voor de Heere te worden, maar om bang te worden voor de zon. En dan niet die grote uitspattende zonden, maar die zonden die we alledaags bijna poppenzonden willen noemen. Zonden waarvan je zegt, daar heb ik wel begrip voor. Mag ik het eens vragen vanmorgen? Hoe oordeelt u nou over de drift? Dat is mijn karakter. Hoort u eenmaal zo? Hoe oordelen wij over de achterklap en leugen en roddel? Wat vinden wij van de liefdeloosheid waarmee we in de praktijk met elkaar kunnen omgaan en de geldgierigheid? Hoe gaan wij om met de zonde van de tong en de portemonnee? Strijden we er tegen? Hoor het goed vanmorgen, gemeente. De Heere, die kan de zonde niet dragen. Hij is heilig. Hij wil er niet mee omgaan, het grote niet en het kleine niet. Beseffen we dat wel, gemeente? Ach, zegt tenslotte iemand, dominee, ik ben vanmorgen eigenlijk in de kerk gekomen, niet om een oordeel te horen, maar de zegen. Is er nou ook nog een zegen te melden voor Simeon? Weet u wat de zegen is voor Simeon, gemeente? Dit dat de Heere hem klein en kort gaat houden. Want stel je nou eens voor dat de Heere dat niet gedaan zou hebben. Stel je nou eens voor dat de Heere niks gedaan had aan de drift van Simeon en hem zijn gang had laten gaan. Dan had hij daarmee de kerk kapot gemaakt. Dan had hij daarmee het voor zijn omgeving onmogelijk gemaakt. Dan had hij daarmee zichzelf in de eeuwige ondergang gebracht. Want echt waar, gemeente, dat is niet altijd een zegen, hoor. Als je nooit eens last hebt van je geweten. En als de Heere nooit eens werkt aan je ziel, en je nooit eens onrustig maakt, en je maar laat voorthollen, er zijn wel mensen die dat zeggen, die zeggen, nou ja, ze zeggen in de kerk dat dit niet mag, en dat niet mag, en dat dit zonde is, en dat dat zonde is, maar het gaat toch goed in mijn leven, in mijn gezin en in mijn bedrijf, ik heb de Heere mee. Maar zouden dat ook geen tekenen kunnen zijn dat de Heere je losgelaten heeft? Dat de Heere gaat zeggen, nou doe dan maar, als je dat zo graag wilt, ga dan maar je gang in je leven, ik laat je los. En dat doet de Heere hier bij Simeon niet. Hij zegt niet, ik zal je verstrooien buiten Israël. Maar hij zegt, ik zal je verstrooien in Israël. De Heere straft Simeon door hem een klein erfdeel te geven. Maar hij zoekt daarin het behoud van Simeon, gemeente. En laten we dat vanmorgen tegen elkaar ook duidelijk mogen zeggen. De Heere inderdaad, de Heere is een vergevend God. Er is niemand in de hemel en op de aarde die liever, die hartelijker en die met meer bewogenheid vergeeft. Die alle zonden vergeeft, al waren het zo rood als karmozijn. Maar onthoud dit, gemeente, dan doet de Heere dat nooit door de zonde door de vingers te zien. Hij straft ze. Hij straft de zonde. Om je te behouden. om je te reinigen van het kwaad, om je daarmee te brengen in de heiligheid van de Heer. En dat is nou precies datgene wat de straf heeft uitgewerkt in de stam van Simeon. Want als Johannes in Openbaring 21 de kerk mag zien neerdalen als de stad Jeruzalem met zijn 12 poorten, dan is daar ook een poort bij voor Simeon. Er zijn er ook onder Simeon die zich bekeerd hebben tot de Heer. En dat kunt u heel duidelijk zien op een gegeven ogenblik, als het rijk van God gescheurd gaat worden onder Jerobeam en Rehabeam in een 10- en 2 stammenrijk. En Simeon dan de kans krijgt om eindelijk een groter gebied te krijgen en los te komen van Juda. Dan zie je dat Simeon dat niet doet, maar dat hij blijft wonen in het gebied van Juda. Als een teken dat zegt: Heere, ik ben het ermee eens. U hebt me getucht. U hebt me klein gemaakt, me veel ontnomen, uiteindelijk om mij te behouden. Dat is de zegen. En we zien dat nog duidelijker op de drempel van het Nieuwe Testament, als de Heer Jezus net is geboren, dan staat daar een Simeon uit het geslacht van Simeon. En hij woont nog steeds in Juda, want dag en nacht woont hij in de vertrekken van de tempel in Jeruzalem, in het gebied van Juda. En dan zeg ik: gemeente, deze Simeon die heeft leren wachten. En wat is dat voor driftige mensen moeilijk. Hij heeft het leren verwachten. Niet van zichzelf en van zijn eigen vlees. Maar van de Heer die uit Juda de Messias tevoorschijn zal brengen. En als dan die Simeon die geen land heeft en die geen groot gebied heeft. En die zo klein gemaakt is dat hij als een arme over de aarde gaat. De Heer Jezus Christus in zijn armen mag houden. Dan zegt hij: er is er niet eentje in de ganse wereld die zo rijk is als ik ben. En dan zeg ik vanmorgen: gemeente, had dan Paulus in Hebreeën 12 geen gelijk toen hij zegt: alle tucht schijnt geen zaak van vreugde te zijn, maar van smart. Maar ze brengt later een heilzame vrucht voor van gerechtigheid. Daarom moest Simeon geslagen worden door de Heer. Daarom moest hij beteugeld worden. Opdat hij aan de voet zou komen van het kruis, de Heer Jezus Christus. Om in die weg geslagen toch eeuwig de erfenis te behalen. Daar zit een stuk vertroosting in vanmorgen, denk ik, gemeente. Voor hen die in het leven van Simeon iets terugvinden in zichzelf. Voor die mensen die een doorn in het vlees omdragen. Voor die mensen die moeten zeggen: dat is nou ook in mijn leven gebeurd. Het is aan de ketting gelegd. Waardoor ik niet meer kan wat ik graag zou willen. En niet meer wil wat ik graag zou kunnen. Mensen die moeten zeggen: ik heb dromen gehad toen ik jong was. Maar ze zijn één voor één in lucht opgegaan. En ik heb daar zo'n last van gekregen. Mensen in de kerk die in hun leven de hand van God gevoeld hebben. Die hen sloeg en die dat uit hun handen nam, wat ze zo geweldig lief hadden en wat ze niet missen konden en onder veel strijd hebben moeten loslaten, waar ze soms jaren verdriet van gehad hebben en hebben geroepen: Heere, waarom moet dat nou toch zo? Kan het nou niet anders? Tegen die kruisdragers die beteugelden onder ons, zou ik vanmorgen willen zeggen: kijk eens naar Simeon. De Heere is toch bij macht hem te zegenen met een kruis. Dat kruis bracht hem aan de voeten van het kruis, de Heere Jezus. Zou dat kunnen, mijn broeder en zuster? Ik kan dat voor u niet invullen, dat moet de Heilige Geest doen. Maar zou het kunnen zijn, die handicap, dat verdriet, die gebrokenheid, die dromen en idealen die niet uitgekomen zijn in uw leven, dat gekortwiekt worden door de Heere, zodat je zo verschrikkelijk veel tegen hebt, zou het kunnen zijn dat de Heere dat nou heeft willen gebruiken om je te brengen aan de voet van het kruis. Om nou als een berooide, als een ellendige, als een geslagene de troost te vinden in de Heere Jezus. Wie dat leert, kan met Simeon zingen en zeggen: terwijl het kruis pijn doet, terwijl de doorn steekt, terwijl er zo ontzettend veel in je leven is dat je aan je voorbij is gegaan, toch zingen: God is goed, want hij bracht mij bij de Heer Jezus Christus en in hem heb ik alles. Heeft God u zo leren zingen, hij geeft het. Amen.